Ma non direi che nessuno può andare in caolo, ma non c'è come, io l'ho anche in caolo, da solo con tutta la planta, non come fastidio. Per il resto, ho saputo io che per capire, gekeken, ik ben nogal aan NATO TV fan als ik echt niks meer weet te doen. Zelf geen contact gehad met Henk in de CEO, dus het was een stilletje deze week. Maar we hebben al de andere dingen gedaan, hè, te editen. Ook gekeken naar een voorstelletje om graven te gebruiken met dwingeloon. Een bundeltje van 6 graden breed, hè, moet je daarmee doen. Dat is toch wel eventjes niks hoor met dat ding. En de snelheid heb ik dus meteen een vraag gesteld. Ik heb de IG dus vragen gesteld ook in een ander kleurtje, moet maar kijken wij. Dat was hem eventjes. Terug naar het satelliet naar PNL-DLO, P1-NRG1.
Oké, van PNL-DLO. Prima. 6 graden, je bedoelt de openingshoek van de antenne dan op 2 meter of zo?
Ja, we zitten met 26 dB als we een beetje niet zonder kunnen begraven op 60 punt.
Oké. Dat is wel aardig land. Maar goed, de grap is, we gaan natuurlijk uit van bestaande parameters, zodat we al redelijk weten waar we kijken moeten. Het enige is dan het verfijnen daarvan, hè? Het steeds nauwkeuriger maken. En dan zit je toch al redelijk goed in de richting. En die richting kunnen we tot op 1 tiende of zelfs eigenlijk 100ste graad nauwkeurig berekenen. Dus nou, 6 graden is daar ruim boven, dus dat moet lukken. Ja, nee, het gaat nou echt om echte nauwkeurigheid. Ik heb vandaag weer een aantal metingen gedaan aan de Space Station. Het gaat bij vlagen erg goed. Soms één passage van 4-5 metingen achter elkaar. Andere passage helemaal niks, dat is vreemd genoeg, maar oké. Okay. En daaruit blijkt dat de parameters die ik nou zit te gebruiken zelf beter worden. Een week geleden waren ze nog 1 seconde te vroeg. Nee, hij kwam 1 seconde te vroeg, dus de berekening 1 seconde te laat. Maar dat is nu minder dan een seconde, een halve seconde of misschien nog minder. Dus het begint echt super nauwkeurig te werken met die parameters die er ook in zitten in die versie die jullie toegestuurd hebben gekregen. Dus je weet nou heel precies te bepalen wanneer de reflecties komen. En dat komt tot binnen een halve seconde op dit moment. Dat is niet te geloven. Dus je haalt echt hele hoge nauwkeurigheden met deze actie. En als het moet kan het nog nauwkeuriger. Maar ja, dan zit je tegen allerlei dingen aan te lopen van nauwkeurigheid van je computer, berekeningen, nou ja, van alles. Hè. Maar goed, dat is een sport apart. Het begint toch wel heel leuk te worden als je het zegt dat met serieuze antennes aan de slag kunnen. En dan een hoge object checken. Nou, dan gaan we echt proberen in elliptische banen te kijken. Eerst grote objecten en later kleinere. Nou, dan zullen we toch echt wel de grote antenne nodig hebben in Dwingeloo, maar goed, daar hebben we nog even de tijd voor. Ja, we moeten dat er hopelijk al heel lang kunnen werken. Maar dat goed, we gaan even kijken of er nog anderen dan zijn vanavond voor het net bij Anno-Dwingeloo.
PR5, GMB, luister.
Oké, ook goedenavond. Benny, wie nog meer? Nou, niemand. Goed, Benny, nog iets ondernomen, links en rechts met satellieten?
Nou, dat niet, maar vanmorgen hoorde ik Bert, dus het moet .eu zijn, inderdaad, Bert, dus verder luister ik mee.
Nou, zeg maar niks, maar het zal wel. Oké, nog iemand voor met wat nieuws beginnen? PNL-DLO? Nee, blijf nog even niet. Maar goed, gaan we dan even kijken. PNL belt naar Limonska. Om te beginnen. Gisteren is de grote Amstad meeting geweest in Amstad DC, of Washington DC omgeving dus, de Amstad DC groep. En nog niet gehoord hoe, maar het zal ongetwijfeld een groot succes zijn geworden. Er wordt weer een grote Southeastern VHF Society conferentie voorbereid in Atlanta, Georgia in april, 27 en 28 april. Waar Amstel natuurlijk volop vertegenwoordigd zal zijn en waar allerlei zaken, VHF, UF, Nitro, Wave, Spul, besproken gaat worden. Nou ja, als iemand daar een verhaal wil vertellen, moet hij nu de spullen op gaan sturen, de papers en de presentaties. Maar goed, dat zal voor ons niet zo van belang zijn. Ja, Amsterdam Journal is weer een nieuwe kopie van in de post. Heel uitgebreid, hoop interessante artikelen. Fase 3e, niet door. Oscar 51, noem maar op. Maar dat is natuurlijk alleen maar Amsterdam-leden. In Amerika is Morsecode ook afgeschaft inmiddels. Per 23 februari. Dus voor geen enkele Amerikaanse machtiging heb je nog een Morse-examen nodig. Dus ze zijn nu bang dat de morse banden, zeg maar de CW-gedeelten van amateurbanden, heel geleidelijk wel erg stil zullen worden. Want ja, alleen de oude amateurs die kennen het nog en die doen er nog wat mee. Maar langzaam maar zeker sterft het uit, zijn ze bang. Maar goed, dat hoort er allemaal bij. Aardrijksverbindingen. In Japan, 12 februari dus verbinding geweest, schoolstation, met de media erbij, groot succes. op 24 februari, dus gisteren, met New Delhi. Als het goed is, is dat ook allemaal een groot succes geworden, nog niet gehoord. Morgen, de 26e, is er een verbinding gepland met Portugal. Weliswaar via een derde bridge, dus die zul je hier niet horen. Want dat is een 15:51 UTC en dan zit hij niet binnen het bereik hier, denk ik zo. Lijkt me sterk, want dat zal allemaal binnen het bereik van Australië zitten. Maar goed, dus dat wordt ook weer interessant. En later, 5 maart, althans in die week, met school in Illinois. Kijk, ja, ASRL heeft weer het een en ander over nieuwe bemanningen voor het Space Station gepubliceerd, waar natuurlijk er heel veel centamateurs bij zitten, zoals alle astronauten tegenwoordig centamateurs. Goed, SA Amstrad in Zuid-Afrika dus, gaat een ruimteconferentie houden 23 juni, zoals al eerder vermeld. Want we zijn daar ook bezig met een nieuwe Zuid-Afrikaanse satelliet, SupaNilaSat, en die gaat in juni gelanceerd worden, ook met ook amateurapparatuur aan boord. Dus daar gaan we nog heel veel over horen. Dan staat de Kakelopie voor de geïnteresseerden vast even noteren, 20 tot en met 22 juli in Engeland, de bekende plek, Universiteit van Surrey. Amsterdam daarna, symposium, Space Symposium in Pittsburgh dit jaar, in oktober, wordt nu al de planning voor opgestart. Pol E2E1EUB, die gaat in Noordoost-Schotland rondhangen. Vanaf 3 maart gedurende 9 dagen en daar volop actief worden via amateursatellieten. Dus als je daar nog wat cruciale kaders wil bereiken die je nog nooit gehoord hebt via satelliet, dan moet je nou even klaar zitten. Ook Oscar 7 gaat die proberen met Noord-Amerika en zo. Verder worden allerlei nieuwe satellieten natuurlijk voorbereid, ook in de Universiteit van New South Wales in Australië, daar wordt gewerkt aan de BlueSat. En dat wordt ook een interessant ding met de nodige amateurradio aan boord. Dus gaat weer van alles aankomen, ook in de toekomst. Oscar 51, daar zijn ze flink mee bezig geweest om daar wat nieuwe software in te stoppen. En daar wordt van alles aan getest. En de komende dagen wordt die speciaal in gebruik gesteld voor de US Air Force Academy. De VS, om personeel en de studenten daar vast te laten oefenen vanwege een militaire satelliet die ze op korte termijn gaan lanceren op de 8e maart vanaf Cape Canaveral. En die satelliet die zal dus voor een heleboel test zijn om te gaan kijken, vooral voor de studenten, om ervaring op te doen met allerlei experimenten in die satelliet. En op allerlei banden verschillende soorten, hoge snelheid, digitale signalen te gaan ontvangen en zo. En om daar vast van tevoren een beetje mee te oefenen, krijgen ze nu de gelegenheid op 26 en 27, misschien ook februari, dus morgen en eventueel overmorgen, om dan met Oscar 51 te oefenen. Met ook hoge snelheden op S-banden en zo. wordt hij dus speciaal daarvoor in onder de modus geschakeld. Die satelliet die ze aan het voorbereiden zijn voor de lancering, dus Falcon Sat 3, FS3 ook wel genoemd, krijgt allerlei wetenschappelijke experimentjes aan boord, maar ook zit daar wat amateurradio in. Hij zit dus onder andere ook op 2220 megahertz, 2220, speciaal voor militair gebruik, zullen we zeggen dan. Maar daarnaast komt hij ook op 70 centimeter. 435.100, maar pas als hij dus met zijn belangrijkere missie klaar is. Hè. Dus eerst wordt die militaire dingen afgehandeld en dan wordt hij omgeschakeld naar amateurgebruik. Hij heeft een uplink in de 2 meter band, die frequentie maken is later bekend. En dan kan iedereen hem gebruiken als amateursatelliet. Hij is voor een deel gebouwd door dezelfde hetzelfde bedrijf dat Oscar 51 voor Amstrad en A heeft gebouwd. En daar zit allerlei software in van verschillende bedrijven en zo. Nou ja, het ding is een kubus met zijden van 24 inch. Dus wat is dat, 60 centimeter, net iets meer. Of duidelijk meer dus dan een simpele CubeSat, maar wel een beetje in dezelfde grootte worden als bepaalde andere satellieten, of K8 of zo, zeg maar. Of andere microsats, hè. Die grote orde. Met ook een 3 meter gravitatiegradient stabilisatiespaas eraan. Bovenkant en onderkant is wat antennes en dergelijke. Er zit ook een pulsplasma thrusters voortstuwingsmogelijkheid in. Dus gaan van alles testen in die. Maar goed, het gaat dus over een paar weken dan voor ons interessant worden. Als die ingeschakeld gaat worden. Ook GPS in, kennelijk. Maar ja, van alles. Dus daar horen we ongetwijfeld ook meer van in de komende periode. Oh jee. Dan knalt een hammer eruit. Nee, oh jee, oh jee. Dan gaat de hele computer op beeld. Dat het even helemaal fout gaat. Kijk, ik kan het opgestart krijgen. Ja, het is weer eens instabiel, dat zal niet waar zijn, dat zal onderweg zijn. Oké, even kijken. Wat hebben we hier? Oscar 51. Ja, die, daar waren ze dus volop met software bezig. Ze hebben een aantal nieuwe functies erin gebouwd. Ze kunnen nu bijvoorbeeld ook met software de mode omschakelen, automatisch. Tot nu toe was er altijd een grondstation bij nodig, zeg maar, die het beest moest omzetten op momenten dat ze dat zinnig vonden. Maar dat gaat dus nou geautomatiseerd. Het BL uplink toon systeempje hebben ze nu wat veranderingen in aangebracht. Eerst stond hij altijd aan, dan moest je dus een CDCSS toon in de uplink meegeven. Dat is nu uitgezet al sinds een tijdje, om te kijken of dat beter werkt. Dan kun je ook alle storende signalen de uplink beter monitoren. Nu hebben ze bedacht dat om energie te sparen, dat het zo moet worden ingesteld dat als je de satelliet wil gebruiken, dan staat normaal de zender, de downlink zender uit, maar als je hem wil gebruiken moet je eventjes in de uplink zender met die toon, dan schakelt de downlink aan en dan kun je een aantal minuten, dat aantal moeten we nog even uitzoeken wat het meest optimaal is, maar dan kun je hem dus gewoon gebruiken zonder PL-toon verder en dan valt hij gewoon weer uit. Wil je hem dan toch langer gebruiken, moet je hem weer opnieuw even met zo'n PL-toon weer aanzetten. Dan krijg je weer een aantal minuten zo in het bedrijf. Op die manier denken ze dus energie te kunnen sparen en het allemaal wat beter te maken. Ze kunnen de downlink power sowieso al regelen, daar hebben ze al meer mee zitten experimenteren, maar dat gaan ze nu ook wat automatisch maken. Zodra dus de batterij voldoende geladen is, zorgt hij er zelf voor dat hij het vermogen van de downlink bijregelt. Als er voldoende power is, wordt meer downlink vermogen gemaakt. Begint de batterij wat zwakker te worden, regelt hij zelf de downlink vermogen terug. Dus ja. En dat moet allemaal een beetje getest worden en een hoop experimenteren, maar in principe geeft dat wat leuke nieuwe mogelijkheden. Postal Oscar 28 was al van bekend dat hij nog niet, of dat het niet terugkomt voor amateurgebruik. Dat was dus wel wat anderhalf jaar geleden zo beloofd, maar ja, vanwege het feit dat de batterij dus erg zwak is, ziet ze het eigenlijk niet meer zitten om dat ding nog in bedrijf te stellen. Er wordt nog naar gekeken. Je hoort er niks meer van, maar het vermoeden is dat hij toch nooit meer terug gaat komen. Helaas. RS-22, Mojave 4, die wordt toch regelmatig weer gehoord nu. 435-325, dus ook nog zo een van de vele satellieten die af en toe nog eens wat doet, maar leuk om in de gaten te houden. Henk VH3GO, die meldt nog eens uitgebreid hoe je om moet gaan met de spraakmode van Andy en Raft. Twee kleine satellieten die onlangs dus vanuit de shuttle buiten gezet zijn. Die spraakmode kun je dus dan zelf inschakelen. Zodat je dan als je een packet naar boven stuurt, de tekst van die packet wat erin zit uitgesproken krijgt in de downlink naar de spraaksynthesizer. Nou, dat werkt nog steeds aardig. Signalen zijn niet sterk, maar goed, met een station met voldoende uitrusting moet dat zonder probleem kunnen. Dus blijft nog steeds een leuke optie. Verder meldt men dat er nog wat lanceringen aan zitten te komen van CubeSats. De Russen zijn er mee bezig. Cosmotrans in Rusland die meldt dat de Kalpoli CubeSat Club, die dus de lanceringen regelt, de zaak aan het voorbereiden is voor de lancering en de Russen staan klaar dan met een Dnieper te trekken voor de lancering op 27 maart. En daar zitten dan wat grotere satellieten in, zoals een EgyptSat en een SaudiSat, maar ook een handjevol CubeSat. En die worden in drie pods gelanceerd. Dat zijn dus die dozen zeg maar, van waaruit CubeSats naar buiten worden geduwd. Drie van die B-pods worden dus gebruikt, A, B en C. In A zitten drie CubeSats, Ecopoly, Polysat CP4, daar zit ook amateurradio in. Verder zit er in Aerospace, AeroCube 2 en CRTB1 van Boeing. Die twee laatste hebben dus geen amateurfrequenties aan boord. In de tweede B-pod, B-pod B, daar zit weer een Polysat in van Calpoly, CP3, weer met amateurfrequenties aan boord. Verder Cape 1 van de Universiteit van Louisiana. En Libertad 1 van de Universiteit Sergio Arboleda van Colombia. Als ik het goed zie is dat meteen ook de eerste satelliet, of sowieso de eerste amateursatelliet uit Colombia. Dus dat is ook wat bijzonder. Alle drie deze CubeSats hebben dus amateurradio. En in P-Pod C, daar zit één CubeSat in, maar dan een drievoudige. Zeg maar zo'n beetje zoals Belgisch C3. En dat is een... Dat is de satelliet MAST van Tether Unlimited en dat is een interessant experiment die met drie kubussen bij de lancering weliswaar aan elkaar, maar na de lancering worden ze toch gesplitst in drie losse kubussen, maar met een draad ertussen. Totaal wordt dat dan 1 kilometer lang, dus dan krijg je een soort formatie vliegen met een draad ertussen. Dan gaan ze dan het experimenteren, dus dat belooft ook weer wat. Amateursatellieten die er dus bij zitten, CP3 van Polysat, die komt dus op 436845 downlink met 1 watt 1200 bits per seconde FM AXSK AX25. En Polysat CP4, zijn broertje, die doet hetzelfde maar dan op 437.325. Cape 1 van de Universiteit van Louisiana, die zit op 435245 en die gaat met 9600 baud FSK merk, maar ook afgewisseld met CW-telemetrie, 30 seconden intervallen steeds. En die Libertad 1 van Colombia, die komt op 437405, minder output power 400 milliwatt, maar weer met 1200 baud AXSK AX25. En die krijgt ook een digipeater. En met de uplink op 2 meter dan van 45825. Dus dat belooft wat. Die andere satellieten zitten allemaal bij 900, 900, 400 en op 2,4 gigahertz. Dus daar hebben we allemaal niet veel aan. Dus dat moeten we maar eens kijken. Zo tegen die tijd wordt het wel leuk. Eind maart, in juni, komt dan weer de volgende. Een CubeSat lancering, 30 juni. Daar zitten weer een hele tros van die... De CubeSats in, waaronder ook Delphi C3 hè, uit Nederland. De eerste Nederlandse amateursatelliet van de Universiteit van Delft. Daar zijn ze helemaal in de stress momenteel met het afbouwen van de satelliet, want ze liggen natuurlijk achter op schema en ze zitten met enorme planningsproblemen. Want op het laatst loopt natuurlijk van alles mis en dan moeten ze snel ingrijpen, redesign, snel opnieuw bouwen enzovoort. Het is de bekende stress op het laatste moment als je met een deadline zit om toch te proberen alles af te krijgen en de satelliet op tijd af te leveren. Want ja, daar kunnen ze niet meer onderuit. Ze hebben nog geprobeerd, of dat is al een beetje gelukt om de afleverdatum nog een paar weken op te schuiven, maar binnenkort is het toch echt zover. Dan kunnen ze niks meer. Dus ze moeten heel snel nu de satelliet afmaken en afleveren, want hebben we nog naar het buitenland en zo overal en dan moet hij nog getest worden enzovoort en dan moet hij naar de lanceerbasis worden getransporteerd in India met een PLSV, Polar Satellite Launch Vehicle, wat die dus gelanceerd. PSLV zal het moeten zijn. En dan, die wacht waarschijnlijk dus niet. Dus echt even spannend. Verder in de ruimtelijke activiteiten eigenlijk alleen de afgelopen week. Drukte geweest met
de laatste ruimtewandeling van de serie. Nu even een paar andere lijnen, maar goed. Ze hebben weer meer dan 6 uur buiten gehangen, buiten de Space Station, om eigenlijk vooral die antenne van de Progress terug te buigen. Die was in de verkeerde stand blijven staan bij de koppeling. Dat was een beetje spannend. Of dat schade zou geven. Nou, de koppeling is probleemloos verlopen. Maar om nou zeker te weten dat bij de ontkoppeling in april geen problemen ontstaan, hebben ze besloten toch even met de hand daar iets aan te doen. Nou, dat is allemaal gelukt. Ze hebben die antenne terug weten te halen. Achteruit gezet, zeg maar, en vastgezet met tie wraps. Dus daar kan niks meer mee gebeuren. Dus, nou ja. Toen ze nog buiten waren, hebben ze verder nog maar wat andere leuke klusjes gedaan. Een beetje inspectie van alles. De antennes en andere spullen voor het automatische koppelsysteem van de ATV, de Automated Transfer Vehicle van de ESA, zeg maar de tegenhanger van de Russische procesruimtevrachtschepen, die gaan later dit jaar voor het eerst gelanceerd worden naar de Space Station. En dat koppelsysteem, ja, dat is allemaal voorbereid, antennes en dergelijke, nou, dat hebben ze nog eens even gecontroleerd en gefotografeerd. Verder nog een aantal andere systeempjes aan de buitenkant, de spullen opgeruimd, nou ja, eigenlijk niet zoveel bijzonder, maar toch. Verder beginnen langzaam de voorbereiding voor de komst van de shuttle, die dus over 2,5 weken gelanceerd gaat worden. Er is de afgelopen week de grote generale repetitie voor gehouden. En dat ziet er allemaal goed uit. Dus verder geen dramatische ontwikkelingen erboven, eigenlijk. Ja, en de andere amateursatellieten, er gebeurt niet zo veel bijzonders. Ze doen allemaal nog steeds wat ze steeds deden. De Space Station nog steeds geen nieuwe ontwikkelingen. De analoge satellieten werken allemaal zoals een beetje gepland, hè. 27, 29, 50, 51, 52. Doet allemaal prima. Oscar 7 schakelt nog keurig om. Elke dag nog steeds mode A en mode B. Momenteel dus mode A, dus morgen vroeg zal hij wel op morgenmiddag dan in mode B verschijnen. Ja, maar verder eigenlijk geen nieuwe ontwikkelingen. Dat gebied te melden, helaas. Goed, zo waren eventjes de details van deze week. Eens even kijken of dat aangekomen is. Bij een KIH, de groep bij Anno Europa. Kidoki. Dan de Frans, Erik Zeteel.
Ja, ik heb lekker meegeluisterd, hè. Ook interessante dingetjes. Ja, je wou dat een dag 10 keer zo lang duurde, hè. Dan wist je zeker dat je ook te kort was, dus dat helpt ook weer niet. Wel een vraagje, in verband met Gravis. Kan jij je voorstellen, en heb je er al iets over gehoord, of, en zo ja, wat, de kleine satellietjes moeten doen, ook zichtbaar zijn op radar, hè? En dan bedoel ik met de actieve reflectie. Ik kan me voorstellen dat er hier of daar wat randjes en reflecties aan zitten, die gladde vlakken. Want anders zijn het toch eigenlijk hetzelfde doosjes, hè? Vlak zijn en prachtig alle kanten reflecteren, behalve terug naar huis, dan zie je. Weet je er iets van?
Ja, nou vooral niet stelt bouwen, hè. Maar goed, wat houdt dat in? Kijk, de meeste andere radars waar het dan over gaat bij vliegtuigen bijvoorbeeld, is natuurlijk, die zit op een aantal gigahertz. En dan gelden wat andere regels. Hier gaat het echt om VHF, ja. En dan heb je relatief grote golflengten. Dat betekent dat die hele kleine objecten van duidelijk kleiner dan zo'n golflengte wat problemen zullen geven, inderdaad. Die, ja, dan zou ik zeggen, zoveel mogelijk oppervlak, hè. Maar dat is nou juist wat ze hier hebben natuurlijk, zeker zo'n CubeSat. Dus, ja, dan mag je hopen dat er iets met draden gaat gebeuren. Overigens over draden gesproken, ook zo'n mooi verhaal. Er beginnen wat mensen wat leuke ideeën te krijgen. Iemand die had een vraag van, kun je nou ook gebruik maken van een aardmagnetisch veld om daar energie uit te halen om de baan van satellieten te verhogen? Daar zit er ook iets in. Je kunt toch ook met magnetorking in ieder geval de stand van de satelliet regelen. Nou, waarom dan ook niet? Voortstuwing, ja, nou, dat is een leuke discussie. Dat bleek toch nog eigenlijk niet zo simpel te zijn als iedereen dacht. In eerste instantie vond iedereen natuurlijk te roepen, tuurlijk kan dat niet, je kunt alleen maar stand regelen. Ja, nee, maar misschien zit er toch wel wat in. Maar dan moet er eens even goed over nagedacht worden, want de grap is wel, en toen kwam daar in het verlengde daarvan dus de discussie over die tethers, die hele lange draden, die ze ook al eens met de shuttle en zo geprobeerd hebben. En ook met verschillende satellieten inmiddels. Als je een draad van zeg maar enkele tientallen kilometers uit een satelliet of uit een shuttle of space station naar buiten rolt, dan kun je daar hele leuke dingen mee doen. Het blijkt natuurlijk dat als je met die draad al door het aardmagnetisch veld heen vliegt, dat die gaat functioneren als een generator. Oftewel, er gaat gewoon een dikke stroom lopen. En die stroom bleek overigens veel groter te zijn dan we aanvankelijk berekend hadden. Maar dat kwam omdat ze alleen maar gerekend hadden met het aardmagnetisch veld, maar ze vergaten dat je ook met die draad door
door de IONOC heen gaat, die er ook nog steeds hangt op die hoogte. Die gaat echt tot wel zo'n 1500 kilometer hoogte. Al is die heel dun, maar toch. Het zijn wel allemaal elektronen waar het dus even doorheen gaat. En dat heeft wel degelijk effect. Dat bleek wel met een draad van nog geen 20 kilometer bijvoorbeeld. Krijg je een stroom van meer dan een ampère, zomaar. Ze hadden ze niks. Nou ja, daar kun je dus gebruik van maken. Dan kun je het gebruiken als voeding. Nadeel van dat systeem is wel dat je dan energie zit te verbruiken eigenlijk. En dat gaat ten koste van je hoofd. Dus als je zo'n systeem gebruikt, dan ga je wel zakken. Maar het omgekeerde is ook waar. Dus als je dan zo'n draad hebt hangen en stopt de stroom in, zelf, actief, hè, dus stroom vanuit je zonnepanelen gehaald bijvoorbeeld, dan kun je daarmee de baan verhogen. Dat werkt ook. En dan gaan ze ook waarschijnlijk toepassen in satellieten en in de space station in de toekomst. Dus een flinke draad eraan, stroom erin jagen en hoppakee, je gaat gewoon omhoog. Nou, dat soort grappen is natuurlijk ook leuk. Maar het helpt misschien ook inderdaad voor radarreflecties, wie weet, hè. Want dan krijg je, ja, misschien niet zozeer oppervlak, maar toch wel resonantie-effecten, weet ik veel. Want het is behoorlijk variabel wat je zo krijgt uit reflecties. Ja, dat zit er ook wel in. Dus trouwens ook visueel is dat heel variabel natuurlijk. Hè. Als je een object voorbij ziet komen, het ene moment is hij heel helder, het andere moment wordt hij heel zwak. Het is maar net hoe het reflectieoppervlak is. Nou, dat geldt voor hoofdkracht hetzelfde natuurlijk. Hè. Dus, ja, of hele kleine objecten kunnen detecteren met grafers is maar de vraag. Je moet dus gewoon vooruit gaan proberen. Grotere zal altijd makkelijker zijn. En ik zei het helemaal.
Ja, duidelijk, hè. En inderdaad, de wet van Mout van Allende. Als je energie uit een draadje trekt, dan scheur je jezelf omlaag. Om al die energie om je weer omhoog te duwen, dat schiet niet op. Maar goed, maar met de zonnepanelen, ja, waarom dat grappig. Oké, nou, daar hebben we verder nog geloof. Want dit is zeker een van de projecten die dan interessant gaat worden. Hoe klein kun je gaan en hoe hoog kun je gaan. De vraag heb ik nog op de site gesteld, hè, van tot welke hoogte kun je gaan voor lage satellieten, want dat bepaalt hoe snel we moeten kunnen gaan draaien. En daarna is Bertus weer aan de beurt met zijn motoren, dus dan komen we er toch weer op terug. Blijft leuk. Heb jij enig gevoel voor ISS in dat geval? Je hebt nou een aantal metingen gedaan. De duidelijke waarneming van ISS, hoe hoog zit die dan? Is dat onder de 45 graden of ook hoger nog dat het Franse spul hier hoorbaar is?
Ja, dat is nog een van de mysteries. Formeel zit de bundel tussen 10 en 30 graden elevatie, maar in de praktijk lijkt die veel hoger te zitten. Als je niks aantrekt van de elevatieberekeningen, dan blijkt het best wel ook goed te gaan bij hogere elevaties. Sterker nog, ik heb nou een paar keer reflecties gekregen toen die zo hoog zat, of zeg maar aan de noordkant zat, buiten de bundels. Ik kreeg ook nog steeds reflecties. Zelfs ik. Kun je nagaan als je een dikke beam erop richt, hè? Dan krijg je volgens mij in alle richtingen als je reflecteert. En trouwens niet alleen tijdens de officiële puls, maar ook ertussen. Zoals ook Rob al gezien had. Dus dit is niet te geloven. Dat ding is zo groot en geeft zoveel reflectie. Daar heb je haast niks voor nodig. Vandaar ook dat idee van je kunt ook satellietreflectieverbindingen maken. Wat vroeger ook alles gedaan is. Maar zeker met Space Station mag er geen probleem zijn. Het enige is de doppelshift, dat moet je dan steeds corrigeren. Maar in principe kan het. Je kunt gewoon reflecteren tegen het Space Station aan. En zo doen de verbindingen maken over honderden kilometers afstand waarom niet. En dat gaat tot hele lage elevaties goed, maar ook tot 90 graden met graven, zo ben ik zo.
Ja, maar ik bedoel dus 90 graden in dat geval ten opzichte van jouw locatie, jouw station, of ten opzichte van graven?
En ten opzichte van het.
Ja, en dan moeten we nog uitrekenen dat voor jou is dat nog steeds pak een beetje 30, 40 graden hoog of zo.
Nou, nog iets meer.
Ja,
zoiets. Ja, dan moet je maar eens kijken in het programma, dan kun je dat meteen vergelijken, dan staat het naast elkaar. Maar soms gebeuren dus leuke dingen, dan passeert hij hier redelijk hoog, ten zuiden van ons. Passage zo, dus weet ik veel, 60, 70, 80 graden aan de zuidkant. Dan zit hij voor de Frans aan de noordkant, hè, dan zit hij tussen ons in, zeg maar. Ja, voor hun zou dat dan buiten bereik van de bubbel moeten zijn. Welke bubbel dan ook, maar toch krijg je er reflecties van af en toe. Niet hard, maar het lukt.
Ja. Dat zit wel weer een ionisering onder de job. Dat wordt spannend. Hey, leuk. Ja, daar moeten we nog verder over komen. Ik ben benieuwd.
Ja, alleen voor dit soort acties, dat kun je denk ik met ET niet veel doen. Dat is helemaal niet handig. Nee, dat gaat echt hier is typisch dan bedoeld voor de grote afstand ideeën. Maar ik zou bewegen objecten heel ver weg en dan toch die zwakke reflectie proberen op te pikken. Dat is nou juist de lol daarvan. Daar zit ook weinig doppelshift op. Het beweegt niet veel, maar het is juist dan de grap om dat dan te gaan meten. Overigens moet je dan ook rekening houden met de looptijd van de signalen. Met de lage baan is dat niet zo interessant, maar die hoge baan gaat dat echt tot een paar honderd milliseconden en zo. Dat je dat echt nog wel mee moet rekenen als je serieus wil, nauwkeurig wil zijn. Oké, komen we op terug. Even kijken dan naar Benny. JNV tegenover. Oeh, lijkt er niet meer te zijn. PA5GNV, PA0DLA. Nee, dat is nog niet lang. Oké, nog iemand anders die zich wel melden vanavond, PA0DLA. Nu, dat bereik is blijkbaar zo klein dat het, dat het binnen 5 kilometer moet zitten of zo. Ja, het is ook allemaal klein van buiten, dan lukt het ook niet. Goed, nog iemand die nog een even voor de stoppen? Ja, Bertie zal nog een vraag. En dat is een foutje in het programma. En bovendien ook zul je zien dat hij ook vertelt de dingen die hij gaat presenteren. De X, Y, Z positie en ik weet niet wat ze erbij heeft staan, daar klopt ook niks van. Het komt, dat komt gewoon dat het afgeleid is van een ander programmaatje wat hij al had, kennelijk. Waarbij hij dit soort getallen dan, of andere getallen genereerde en ja, hij heeft die tekst niet aangepast. Dus daar moet je niks van aantrekken wat daar staat in het scherm. Dat lijkt er nou juist, hè. Daar gaat het om. Maar inderdaad, die eerdere dingen zijn azimut elevatieafstand vanuit gratis. Tweede, azimut elevatieafstand vanuit je eigen QCH. Als je dat dus goed ingevuld hebt, AI. Nou, die volgende is de totale afstandsverandering. Ja, dat is een zinloos getal, dat moet je gewoon weghalen. Ik ga dat ook uit mijn output van het programma gewoon weghalen, want dat is zinloos. Je kunt dat gewoon zien als de totale verandering van de afstand. Naar Gravis plus je eigen QTH opgeteld. Dat is gewoon op de totale doppelschip te kunnen berekenen. 1 km per seconde dus. Dus rond die 12 km per seconde. Nou ja, dat is een geval waar je wat niks te betekenen heeft, zo, daar kun je niks mee, maar het is alleen maar voor de doppelen. Dat volgende getal, de 84, 85 enzovoort, dat is een getal in dB om een relatief gevoel te geven hoe sterk het signaal zal kunnen gaan zijn. Nou, dat is redelijk zinloos, maar goed. 100 dB staat daarbij op het maximaal haalbare voor dat object. Hoe die dan komt, weet ik niet, maar goed. Hij zegt dan, bijvoorbeeld in dit geval een Space Station, als hij recht overkomt, dat weet ik veel, alles optimaal is, dan kom je tot 100 dB. Overigens heb ik dan al in de praktijk gezien dat hij af en toe naar 100, 101, 102 bijna gaat. Dus dan snap ik dat ook niet, maar oké. En dan kun je hier dus relatief zien van hij wordt dus maar 85 of 86, weet ik veel, dB, dus 15 dB net tot een maximum. Alleen, ik weet niet precies hoe hij het berekent. Ik neem aan dat hij gewoon kijkt naar de totale afgelegde afstand vooral. Maar hij houdt er graag in rekening met andere effecten. Zoals, weet ik veel, de hoek dat het aangestraald wordt en dat soort effecten. Dus het zegt ongeveer niks in de praktijk. Je hebt er weinig of niks aan, dus ook dat ga ik gewoon weglaten. Nou, die 6000 enzovoort is inderdaad de oplossing waar het om gaat, hè. 6 kHz dus, 5 kHz enzovoort. Nou, dat zie je gewoon mooi verlopen. Dat is natuurlijk het getal wat je heel erg hard nodig hebt om bij de ontvangst die ontvanger op de goede frequentie neer te zetten. Per seconde echt gewoon bijtrekken. Maar alleen het probleem met zijn programma is een beetje dat hij die totale afstandsverandering en dus ook de doppelschip niet goed uitrekent op een of andere manier. Ik weet niet wat er fout gaat, maar als je het met de hand narekent, dat kun je makkelijk doen. Met de rekenmachine, dan zie je al gewoon dat het niet klopt. Er zitten gewoon tientallen hertz ernaast. Dus hij suggereert wel tot op 1/10 hertz nauwkeurig die getallen te geven, maar er zitten gewoon tientallen hertz ernaast. Dus waarom weet ik niet. Dus dat ga ik zelf anders uitrekenen. Nou, dan komt het. Eerst nog die kolom daarna met die 9 en 10 en weet ik veel wat er allemaal staat. Dat is gewoon de snelheid van de doppelverandering in hertz per seconde. Dus 9 of 10 of 11 hertz per seconde verandering. Dat geeft een beetje gevoel van hoe snel jij je afstemknop moet draaien om de doppelverandering bij te benen. Dus ja, dat is alleen maar handig, hè, om dan een beetje te zien van hoeveel mag je verwachten. En dan de laatste, daar gaat het echt om. Die cijfers die er staan, 3, 4, 5, 6, of nee, 5 en dan weer van 0, 1, 2, 3 enzovoort. Dat zijn de bundelposities van de gratisradar op het moment van dat tijdstip waar we het over hebben. Dus je kunt precies zien welke bundels op elk moment actief zijn. Want die schakelen gewoon keurig om de 3,2 seconden om. Dus je weet gewoon precies de bundel, nummer zoveel is dan actief. Enzovoort. Hè. Dus die schakelen steeds. Dus kun je steeds zien welke bundel in bedrijf is op dat moment. Nou, en als er dan een letter bij staat, dan weet je van, ha, nou wordt dus op dat moment de satelliet aangestraald, het object. Dus dan begint hij te reflecteren. Als er een hoofdletter staat, dan betekent het dat op dat moment de satelliet vol in de bundel zit. Dus een azimut valt binnen het bereik van het azimutbereik van de bundel. Met een hoofdletter. En als er een kleine letter staat, dan weet je dat hij in het segment zit direct naast waar de bundel zit. En dan komt die bundel is eigenlijk 8 graden breed. En de segmenten zijn maar 7,5. Dus dat betekent betekent dat de tunnel een beetje overlekt, zeg maar, naar het naastliggende segment. En bovendien is het dan maar 3 dB, dus dan loopt hij nog net af. Dus dat betekent dat vaak de tunnel dat er net naast ook nog best behoorlijk actief is. En daar zie je nog best stevige reflecties van. Dus die met hoofdletter, dan weet je zeker dat het vaak gaat. Maar die met kleine letter, die hoor je vaak ook goed. Dus daar moet je wel even rekening mee houden. En dan geeft hij dus met die letter aan welke bundel het precies is. Hè? Letter en cijfercombinatie. Dus de A, de B, de C en de D. Dat zijn dus de 4 grote antennes. De grote sectoren van 45 graden. Die cijfers geven aan welk segmentje van 7,5 graden je te pakken hebt. En op die manier kun je dus mooi zien wanneer je pulsen mag verwachten. En op dit moment, als je gaat rekenen op Space Station, dan kloppen die pulsen dus echt tot binnen een halve seconde ten opzichte van wat je hier berekent. In de praktijk hoor je echt op die momenten dus de reflectie gewoon ook echt komen. Klopt precies. En als dat niet gaat kloppen, dan moet je dus kennelijk je kettles aanpassen om te zorgen dat het wel klopt. KIHBN alweer. Ja, de bundel zit er tussen oost en west via de zuidkant. Hè. 4 bundels. 4x45 graden segment of sector. En de A-sector zit dan van west naar zuidwest. De B van zuidwest naar zuid. C van zuid naar zuidoost. D van zuidoost naar oost. Ja, nee, niet altijd. Soms 4, vandaag waren er 4. Morgen zijn er 2 inderdaad. Als je het uitrekent vanmorgen heb je er eentje rond 13 uur zoveel. En eentje rond 18 uur zoveel UTC. Hè? Dat wel UTC-tijd, hè. Ja, pas op met die nummering. De A, B, C en D, dat is inderdaad van west via zuid naar oost. Maar de bundel richting beweging is van oost via zuid naar west. Dat is heel verwarrend. Ik weet ook niet waarom ze dat zo nummeren. Of dit een officiële nummering is of dat die grote jas van die Fransman dit zo bedacht heeft. Maar de bundelschakel richting is dus echt van oost via zuid naar west. Elke 3,2 seconden stapt die 7,5 graden verder. En zo loopt hij steeds rond. En dat begint precies op 0 uur UTC. En dat gaat echt met atoomkloktijd, nauwkeurigheid, de hele etmaal door. Dus elke 19,2 seconden heeft hij één sector van 45 graden gehad. En zo zijn er dus 4500 sectoren, of cycli van 19,2 seconden in één etmaal. Dat kun je exact uitrekenen. Vandaar dat ik ook dat hele algoritme op die manier uitgeplozen heb. Heb ik een lijstje van gemaakt, kun je precies zien. Kun je zelf ook narekenen of voor elk tijdstip van de dag tot op 1/10 seconde nauwkeurig kun je bepalen waar dat de bundels zich bevinden. En dus kun je inderdaad zo'n programma maken als dit, waarmee je precies uitrekent. Hè? Zo simpel is dat.
Yo, hoe je doet?
Ja, nou ja, goed, je hebt hier nu dus echt tot op de seconde nauwkeurig wanneer je moet kijken. En als je het programma nog kleiner stapjes laat maken dan 1 seconde waar die nu even op ingesteld staat, je kunt toch ook bijvoorbeeld 1/10 seconde, hè, want dat staat er gewoon een vrij in de tijd, hè, dus met een 1/10 van een seconde nauwkeurig kun je hem laten rekenen. Dan weet je nog veel nauwkeuriger hoe het werkt. En als je dan ook in de praktijk heel nauwkeurig gaat meten en analyseren van de resultaten met spectrumlijn bijvoorbeeld, dan kun je het echt op minder dan een seconde gaan meten, dat werkt gewoon. Nou, dan kun je dus echt op, bij wijze van spreken 1/10 seconde nauwkeurig gaan trekken. Dat is niet te geloven. Met zulke simpele middelen kan dat gewoon. Maar goed, dan loop je tegen dingen aan. Dan moet je ook zorgen dat je zeker weet dat je computer nauwkeurig loopt en zo. Die moet je ook synchroniseren met een atoomklok en dan wordt het wel echt leuk. Maar dan begin je echt ver te gaan. Ja, precies, dat doe ik ook. Alleen doe ik dat nu geloof ik een keer een anderhalf uur. Nou, dat moet je dan veel vaker doen, hè. Eén keer in de, weet ik zo, 10 minuten of nog vaker. En dan nog, via internet, er zit ook wel looptijd in. Ik weet niet hoe dat precies zit, want de maximale afwijking dan toch nog kan worden. Maar goed, en eigenlijk moet je ook nog rekening houden met de looptijd van het signaal. Is dat in die lage banen nog niet zo kritisch, maar hoge banen wel. Dus nou ja, kortom, het is maar net hoe ver je wil gaan. Maar het is op zich een hele leuke sport. Ja, dat is het niet. Hey, Groetel, dat was een beetje van tussen. Oké, iedereen verder de groeten trouwens. En tot volgend. Waar het dan ook Frans morgenavond neem ik aan?
Ja, dat denk ik
wel. Ja, oké, tot over de spelnoordelen. Ik had alleen maar eens kijken.
Ja, goed.
Christus?
Ja, goedenavond. Is daar, heb je al een vervanger kunnen vinden voor mij voor de ronde? Ja, Roger. Oké, ja, ik heb hier nog gestapeld papier verzameld vanaf
afgelopen jaren. Ik heb wel zoiets stapels aan, aan afgegeven. FTV. De aantekeningen van honderd dagen met tijd en zo. Mensen die gerocht hebben en vragen die gesteld zijn enzovoort. Maar goed, ik weet niet of je daar wat mee wil of kunt. Ja. Ja, dat is nog steeds kapot. Ik heb er nog niks aan gedaan. Misschien zie je de meter op neer te wapperen terwijl ik dan bezig ben hier. Waarschijnlijk. Ja, ik hoorde je net bezig over tijd. Je hebt zo'n GPS-kitje van mij. Je kunt daarmee de tijd van je pc tot op een paar milliseconden goed krijgen. Ik weet niet of je daar wat aan hebt, maar mogelijk. Door die 1 pps, dat 1 tot per seconde signaal op een van de hashtaglijnen van de RS-232-lijn aan te bieden. En juist drivers te laden. Dat staat allemaal op die CD die ik hier erbij heb gekregen ooit. Ja, dat is het PKH-PGR. Ja, je kunt vreemde dingen zien. Ja, dat kan niet. Nou ja.
Oké.
Mag ik dat ook even kwijt, wat ik net zei? Ik weet niet wanneer ik... En of ik überhaupt dat heb mag filtreren, maar als het al is, dan zal dat hooguit van de zomer worden ofzo. Niet eerder dan. Dus, weet je ongeveer waar je aan toe bent. Goed. Oké. Nee, ik ben de laatste zondagochtend steeds te vinden tussen 10 en pak een beetje 12, half 12, zwembad. Waar ik een beetje conditie probeer te houden. Dat is ook wel lekker. Ja. Dus, goed. Ja, er zijn nog wat andere dingen gebeurd, maar toen hebben we besloten om een aantal zaken te verminderen. Ik ben niet om druk op het ruimen, alleen rotzooi op het ruimen. Ik ben vandaag bijna 40 jaar gang electuur kwijtgeraakt aan iemand die ze in aan het scannen is. Dat ruikt ook wel lekker op hier. Er zijn ook weer 6 curve kratten vol met papier. Dat schiet goed op. Ik heb hier ook nog een halve meter scriptums, voortragers en proceedings en colloquium proceedings en andere verslag dingetjes van amateuractiviteiten tussen pak een beet 1990 en 2000 of zo. Nee, 1985 en 2000. Misschien dat ik die ook nog wel weg wil doen. Ik denk niet dat ik daar nog ooit in ga kijken. Als ik naga hoeveel ik daarin in heb gekeken überhaupt de afgelopen jaren, dan niet dat ik daar veel nut in heb om dat nog te bewaren, al dat materiaal. Alle proceedings van Amsterdam UK colloquiums, van Weinheim, van Frankfurt, Beckett Tagungs. Ja, zoals Steve IB zich voorstel doen, misschien dat hij nog vak heeft in een kast. Ja, inderdaad, als je die verhalen hoort van die mensen die hier doorkomt, komt, dan lijkt dat inderdaad meestal anders te zijn, ja. Ja, het is geen kwestie van tijd, Bert, het is een kwestie van prioriteit. Dus dat is heel eigen reden. Een begrip wat veel mensen door elkaar halen, geloof ik. Goed. Ik heb mijn prioriteiten wat anders liggen, momenteel. Goed, ja. Oké. Verder niet zo. Zeg, zet ik altijd verder van wat er nog van over is. En werk ze nog eventjes, hè. Die laatste paar maandjes aan je. Misschien, Mickey. Ja. Met de Spring Kaya, de groep voor zover nog aanwezig kan je leren.
Ik ga ook wel om je de weg te hebben, hoor. 2-1-NC voor je op dadelijk even.
Ja, bye-bye.
Job, nog een vraagje over die PC-klok van NRK?
Ja.
Ik heb dat setje ook, hè. Ik heb nog ergens die CD-ROM liggen, dus dat moet wel lukken. Ik ben daar wel in geïnteresseerd. Is dat een eenmalige actie bij het programmaatje start, de klok erop hangt en de 1 pps erin steekt? Of kan die ook continu de klok monitoren en de hele dag zeg maar op die klok blijven lopen?
Ja, dat laatste, ja. Ja, dat laatste. Dus die klok die wordt continu gesynchroniseerd met de 1 pps puls uit Uit de GPS-ontvanger.
Wait, ik zal even kijken.
Weer moet je doen. Ik heb dat een keer geprobeerd. GPS. GPS-stadium. Per Callisto heette dat, ja. Callisto. Ja, ik hoop dat het wel werkt onder moderne operatiesystemen. Maar er is een programma dat heet TARDIS. TARDIS, T-A-R-D-I-S. Dat heb ik volgens mij ook op die CD-ROM staan. Kijk. TARDIS, ja. En dat TARDIS programma, dat is een timesync dingetje. Dat heeft de ondersteuning voor een GPS-klok. En dan moet je kiezen voor de Callisto receiver. En als je dan de GPS-ontvanger op de juiste manier aansluit. Dat wil zeggen, gewoon een seriële poort en dat PPS-signaaltje op een van de handshake-poortjes. En dan moet ik even kijken welke handshake-poortje moet hebben. Een van de vier RC-32 handshake-signalen. Dan kun je die systeemklok tot 1 milliseconde goed laten lopen. Dat heet TARDIS. TARDIS, en dan moet je kiezen voor de Callisto GPS-ontvanger. En die Callisto GPS-ontvanger, dat is een GPS-ontvanger in een van een commercieel product. Dat werkt met dezelfde GPS engine, dezelfde GPS module als dat pakket wat ik destijds gekocht heb. En dat werkt. Dat heb ik eens een keer geprobeerd en dat geeft een heel exacte timesync van je systeem.
Ja, dat is goed om te weten. Daar was ik nog niet aan toe, maar dat gaat zeker komen. Nauwkeurige observatie. Hartstikke goed, bedankt. En inderdaad, ik zal kijken of dat onder XT-achtige dingen ook werkt. Anders moeten we terug naar DOS-machines. Maar ja, dat is een bekend en ander probleem. Dus we zullen wel zien. Maar dit houdt dus ook in dat we geen PLL-systeem hoeven te hangen in het moederbord zelf. Als je het op deze manier kan doen, dan kun je PLL aan de buitenkant maken. Als je daar geen satelliet